luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Welkom. Goedenavond iedereen, voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Mark Laporte, ik mag een van de oudsten hier zijn en met jullie het woord openen vanavond. En ik wil jullie vragen de Bijbel, als je die bij je hebt, te openen, Numeri hoofdstuk 16. En als je denkt van, hé, daar zitten we niet zo vaak, dat is het derde boek van de Bijbel. Vierde. Oh. Slordig. Tellen is een kunst. Numeri 16. Er is een Bijbelleraar die heeft eens gezegd: het Nieuwe Testament ligt verborgen in het Oude Testament. En het Oude Testament wordt onthuld in het Nieuwe Testament. En Numeri 16 is zo'n mooi hoofdstuk waarin we dat van toepassing zien. En mooi gaan zien, denk ik, hoop ik, hoe iets uit het Oude Testament wijst naar Jezus in het Nieuwe Testament, zeker in het licht van deze Goede Vrijdag. En wat we gaan zien in Numeri 16 is van alles, maar ik denk het is even goed om even een beeld te krijgen van de verhaallijn tot Numeri hoofdstuk 16, dat we dat even een beetje fris op ons netvlies hebben staan. En als je kijkt naar Exodus en je kijkt naar Numeri en de verhaallijn als ze uit Egypte zijn, dan zie je een beetje een soort patroon ontstaan. Een patroon, een beetje een soort golvend patroon, waarbij aan de ene kant zie je een God die elke keer opnieuw handelt in genade, in barmhartigheid naar het volk toe. En tegelijkertijd zie je aan de andere kant van dat patroon wat heen en weer gaat, zie je een volk dat reageert in ongeloof. En een volk dat reageert met rebellie. En in die golfbeweging zie je eigenlijk dat die amplitude, zo mooi hè, in de natuurkunde gezegd, die amplitude die neemt toe. Die spanning die neemt toe. Die spanningsboog die loopt steeds verder op eigenlijk. En in het begin van het verhaal, dan uit Exodus, dan zie je dat het relatief klein begint. Ze klagen een beetje over dat ze honger hebben en dat ze dorst hebben. En dan God voorziet. En hij geeft manna en hij geeft water uit de rots. En al dat soort mooie dingen. Maar dan vervolgens, als we verder lezen, dan wordt het erger. Ja, als Mozes van de berg afkomt, dan zien we het volk met het gouden kalf in volledige afgoderij. En Mozes bemiddelt tussen het volk en tussen God. En God toont opnieuw genade. En je ziet langzaam als het verhaal verder gaat, zie je het een beetje een soort dieptepunt of een hoogtepunt. Maar ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Qua rebellie zie je ontstaan op het moment dat eigenlijk dat ze klaarstaan om het beloofde land binnen te gaan, maar dat weigeren om te doen. Ze geloven niet in de belofte, vertrouwen niet in de belofte van God. En het gevolg daarvan is dus dat een hele generatie zal moeten sterven in de woestijn en dat ze 40 jaar daardoor in die woestijn rond mogen trekken. Dus de zonde wordt steeds zwaarder, de rebellie van het volk richting God wordt steeds dieper. En tegelijkertijd zie je ook het karakter van God. En dat karakter van God, die blijft barmhartig. Die vernietigt dat volk niet volledig. Hij blijft aanwezig. Hij voorziet dag na dag, ook in die 40 jaar, ook in dat oordeel, voorziet hij dag in dag uit. En opent hij de weg voor de volgende generatie om wel dat beloofde land binnen te trekken. Dus kort gezegd zie je dat God genadig is en God aanwezig is en God toegewijd is aan het volk, maar dat het volk steeds verder afdwaalt eigenlijk. En in die groeiende spanning komen we bij Numeri hoofdstuk 16 uit. Dus laten we bidden en daar met elkaar naar kijken. Vader Heer, ik dank u voor dit moment, Heer. Ik dank u dat we op deze vrijdagavond zo bij elkaar mogen komen, Vader, om te herdenken, om stil te staan, Heer, bij wat u voor ons aan het kruis gedaan heeft, Heer. Heer, dank u dat u dat voor ons gedaan heeft. Heer, dank u dat we daar 2000 jaar later nog steeds bij stil mogen staan, Heer, en dat mogen herdenken en dat echt iets met ons laten doen, Heer. Dus ik bid echt voor deze avond, Heer, als we door dit hoofdstuk heen gaan, door dit verhaal heen gaan, dat we echt onze ogen gericht mogen hebben op U, Vader. Dat we echt U mogen zien, dat we Uw barmhartigheid mogen zien, Uw liefde mogen zien, Uw genade mogen zien, Heer, door dit verhaal heen, door wat U voor ons gedaan heeft, Heer. Dus open onze ogen, Heer, en geef ons een beeld van U, Vader. Heer, laat ons een ontmoeting hebben met U vanavond, Vader. Zodat we als veranderde mensen weg mogen gaan. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Numeri 16. Dus dit gebeurt kort nadat ze veroordeeld zijn tot 40 jaar om in die woestijn te zwerven. En kort daarna zie je opnieuw dat er onrust is in het kamp van Israël. En Korach die staat op. En hij doet dat samen met Datan en Abiram en On en nog 250 leiders die ze aan hun kant weten te krijgen. En ze keren zich openlijk tegen Mozes en tegen Aaron. En de klacht die ze hebben, die klinkt die klinkt vrij vroom, laat ik het zo zeggen. Die klinkt vrij vroom. Ze zeggen eigenlijk gewoon, onze hele gemeenschap is heilig, want God woont in ons midden. Dus waarom, Mozes en Aaron, verheffen jullie jezelf boven het volk? Maar er gaat wat diepers schuil achter wat ze hier zeggen. En eigenlijk, als je verder kijkt, is het een verzet tegen de orde die God zelf heeft ingesteld. We moeten namelijk weten dat Korach een Leviet is. En de Levieten, de drie zonen van de Levieten, waren aangewezen en door God apart gezet om te dienen in de dienst bij het tabernakel. Ja, het opbouwen, de doeken, de tentstokken, alles wat daaromheen allemaal bij de tabernakel gebeurde, dat was hun taak om daarvoor te zorg dragen. Maar het priesterschap was specifiek beperkt tot Aaron. En dat kwam via de dochter van Levi naar Aaron toe. Andere lijn, maar binnen de Levieten. En Datan en Abiram en On zijn alle drie uit de stam van Ruben. En Ruben is de eerstgeborene van Israël, van Jacob. Maar die had zijn voorrecht als eerstgeborene verloren, omdat hij met de bijvrouw van zijn vader geslapen had. Dus speelt meer. Ja, er is meer dan ontevredenheid hier. Er is een soort dubbele opstand als het ware. Want je ziet binnen de stam van Levi is er een opstand richting het priesterlijk gezag van Aaron. Ja, want hij denkt van waarom niet alle Levieten? Maar het is Aaron, zegt God. En is er ook een opstand tegen het leiderschap tussen de Levieten en de Rubenieten. Want de Rubenieten dachten, maar wij zijn de eerstgeborene stam. Maar uiteindelijk is het allemaal opstand tegen de ingestelde orde van God. En eigenlijk is het allemaal een poging om op eigen voorwaarden tot God te naderen. En Mozes die doorziet de ernst van deze situatie in, en deze opstand. En hij verdedigt zich niet, maar hij werpt zich ter aarde en hij legt de zaak in Gods handen neer. En hij stelt een beslissende proef voor, die, als het goed is, daardoor de ware toedracht aan het licht moet gaan brengen van dit. En hij stelt voor dat deze opstandelingen namelijk allemaal een vuurschaal nemen en het reukwerk daarop leggen en dat bij de Heer brengen. En dat is niet zomaar een ritueel. Dat ritueel was exclusief toebedeeld aan de priesters, aan Aaron en zijn mannen. Dus dat was heel scherp voor Mozes om dit te bedenken. Want eigenlijk nemen daardoor deze mannen de plaats in van de priesters en zullen ze zichzelf kenbaar maken en zullen ze zien of hun aanspraak op dat priesterschap gerechtvaardigd is. Maar de uitkomst wordt bepaald door God. Ja, want ze komen tot God en hij zal openbaren wie hij heeft uitgekozen. En hij zal openbaren wie werkelijk tot hem mag naderen. Dus de volgende dag breekt aan. En je voelt een beetje een soort spanning in dat kamp. Want iedereen weet wat er gaat gebeuren. Dat deze test, deze beproeving gaat plaatsvinden. En je kan een beetje merken dat het volk eigenlijk soort samenloopt. Allemaal samenkomt, misschien op het plein, in het midden van dat kamp. En gaan zien van, wat gaat er gebeuren vandaag? En je ziet dat die vuurschalen gevuld worden. En je ziet dat het reukwerk klaargemaakt wordt. En dan alles lijkt even stil te staan, totdat God ingrijpt. En plotseling scheurt de aarde open en verslindt het Korach en zijn mannen. En tegelijkertijd komt er vuur van de Heer naar beneden en verteert die 250 mannen met hun vuurschaal. Er is oordeel. Het is abrupt, het is overweldigend, het is onmiskenbaar en laat geen enkele ruimte voor twijfel. God heeft gesproken. God heeft de opstand geoordeeld met heilige rechtvaardigheid. En je zou verwachten, als je dat meemaakt en je ziet dat gebeuren, je ziet dat aangrijpende en ontzagwekkende moment, je zou je verwachten dat dat hele volk tot stilte gebracht wordt. Dat de rest van dat volk, dat elke stem verstomt en dat het stil wordt. En dat alle harten zouden buigen in berouw en er diepe vrees voor de Heer zou komen. En dat niemand het nog zou wagen om zich te verzetten op dat moment. Want de Heer had zich uitgesproken. Maar wat er gebeurt daarna is misschien nog wel schokkender dan wat we hier net gelezen hebben. En zet, denk ik, de koppigheid van het menselijk hart in volle glorie. Want de dag daarna komt het volk weer bijeen, maar in plaats van berouw zie je beschuldiging. Ze verwijten Mozes en Aaron dat ze het volk van de Heer gedood hebben. Dat is een complete ommekeer van wat er gebeurd is. Ja. Ontzag en nederigheid zijn ver te zoeken, maar Gods oordeel wordt gezien als onrecht en hun rebellie wordt gezien als gerechtigheid. En dan gebeurt er iets wat de ernst van de situatie nog duidelijker maakt. Wanneer het volk zich naar de tent van ontmoeting keert, verschijnt opnieuw de heerlijkheid van de Heer in een wolk bij die tent. En God spreekt tot Mozes. En hij zegt tegen Mozes, jij moet je afzonderen, want ik zal het volk vernietigen. Het is een moment van uiterste ernst. De dreiging van Gods rechtvaardige oordeel is direct en het is tastbaar. En bijna de seconde, denk ik, dat uitgesproken is, dat God dat vertelt aan Mozes, dan begint er iets in dat kamp te bewegen. En je ziet het niet, maar het is tastbaar, het is voelbaar, het is reëel. Er breekt een plaag uit. En die plaag die verspreidt zich razendsnel. Dood grijpt zich aan alle kanten om het volk heen. En niets lijkt die golf van dood te kunnen tegenhouden. Er is geen argument wat je kan maken. Er is geen macht die je hebt. Je kan er geen afstand van nemen. Je kan het niet keren. Je kan het niet ontwijken. Het is een aangrijpend beeld van de heilige toren van God. En die baant zich een weg door het midden van dat volk. En dat is niet willekeurig. Maar het is het rechtvaardige antwoord op aanhoudende opstand en aanhoudende verharding van het volk. Wat begon een beetje met murmeren over eten en drinken, is hier een directe confrontatie met de levende God. En hier is waar het verhaal zich op een keerpunt bevindt. Want Gods nabijheid is niet iets abstracts of iets op afstand, maar is voelbaar, is zichtbaar, is onontkoombaar. En zijn oordeel openbaart zich hier in volle ernst. En de vraag op dat moment is er nog een weg om te ontkomen? Is er nog een mogelijkheid tot genade te midden van
dit alles. En Mozes, die heeft het gehoord van God. En die ziet wat er gebeurt. En die voelt de urgentie van dit moment aan. Dat oordeel van God is uitgesproken. En als er niets zou gebeuren, als er niets zou gedaan worden, dan zou het hele volk verteerd worden. Dus Mozes die wendt zich tot Aaron en hij zegt tegen Aaron, neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar en leg er reukwerk op. En ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen. Want grote toren is uitgegaan van hen voor het aangezicht van de Heere. Er is geen tijd te verliezen. En Aaron die twijfelt niet. En die grijpt de vuurschaal en die grijpt het reukwerk. En hij haast zich naar het midden van dat kamp waar dat oordeel zich voltrekt. En waar de mensen aan het sterven zijn. En waar anderen vluchten, begeeft hij zich juist in het gevaar. En met vastberaden hand doet hij dat reukwerk in de vuurschaal en maakt hij verzoening voor het volk. Een moedige daad van Aaron. Wat het verschil kan betekenen tussen leven en dood. En dan vers 48 van dit hoofdstuk. Misschien wel een van de meest indrukwekkende zinnen uit het schrift. En daar staat in vers 48 over Aaron. Staat er, hij bleef tussen de doden en de levenden instaan. En de plaag werd tot stilstand gebracht. Hij bleef tussen de doden en de levenden instaan en de plaag werd tot stilstand gebracht. Het lijkt alsof de tijd even vertraagt. Je ziet een soort filmscène. In mijn hoofd heb ik een soort filmscène van The Matrix met Neo, waar alles zo vertraagt en hij daar staat. Dat is in mijn hoofd. Misschien is jouw hoofd anders. Ja? Maar het lijkt alsof de tijd vertraagt. En het kamp is nu in twee delen verdeeld, in twee werelden verdeeld. Achter hem zijn de levenloze lichamen en bewijs van een voltrokken oordeel. En voor hem, kan je zo zien, zijn nog de mensen die in leven zijn, maar in gevaar nog steeds zijn. En midden tussen hen in staat Aaron met die vuurschaal, met het reukwerk wat opstijgt. Hij is geen passieve toeschouwer. Aaron is een middelaar. Hij staat tussen het volk en het oordeel in. Met de wierook als teken van verzoening en voorspraak. Smeekbeden die opstijgen naar God met de stille woorden, laat het hier stoppen. Het volk kan helemaal niets. Het volk kan het oordeel niet tegenhouden. Maar waar de bemiddelaar staat, wordt de dood tegengehouden. Zijn tussenkomst maakt het verschil tussen leven en behoud. Sorry, tussen dood en behoud. En toch, in dit enorme indrukwekkende moment, ik hoop dat je het in je hoofd ziet, in dat enorme indrukwekkende moment voelt het onvolledig. Die daad van Aaron die zorgt ervoor dat die plaag zich niet verder verspreidt. Maar tegelijkertijd kan hij niet ongedaan maken wat er al is gebeurd. En dat is dat er vele mensen zijn gestorven. En hij staat midden in de bres voor het volk, maar het is slechts voor een ogenblik. En zijn optreden is effectief, maar tijdelijk. Want het biedt geen definitieve oplossing. Het biedt geen blijvende verzoening, want het pakt het probleem, of de wortel van het probleem, niet aan. Want als je kijkt naar het grotere geheel, en je kijkt naar het Oude Testament en het stukje Nieuwe Testament, wat zichtbaar is, is dat dit hele principe niet een eenmalige handeling is. Dat wierookoffer, dat moet continu telkens opnieuw gebracht worden. Die cyclus van zonde en oordeel en bemiddeling blijven zich maar herhalen. En de diepte van het probleem wordt daardoor blootgelegd. Dat zolang de zonde blijft bestaan, het oordeel en dus de dood onvermijdelijk zijn. Dus hoe indrukwekkend en hoe betekenisvol dat optreden van Aaron ook is, het roept een diep verlangen op naar iets of iemand die dit beter kan. Die meer kan doen dan slechts tijdelijk tussen beiden komen en in het midden van dat volk kan staan. Het roept het verlangen op naar een middelaar die niet alleen het oordeel vertraagt, maar het oordeel volledig draagt. Het roept het verlangen op naar iemand die niet alleen de gevolgen indampt, maar de oorzaak wegneemt. Het roept een diep verlangen op naar een middelaar die niet alleen het oordeel tegenhoudt, maar het oordeel overwint. En een einde maakt aan die continue cyclus. En dat diepe verlangen zien we vervuld worden in Lucas hoofdstuk 23. Dus dan mag je naar verder bladeren. Lucas hoofdstuk 23. Daar zien we een andere man. In nummer 16 hadden we Aaron als man, als een man die in het midden stond. En in Lucas hoofdstuk 23 zien we een andere man. En dit is niet een man die het kamp inrent, maar dit is een man die naar het kruis geleid wordt. En dit is niet een man die omringd wordt door het volk in de woestijn, maar dit is een man omringd door soldaten en een nieuwsgierige menigte. En hij is niet alleen. Er zijn twee misdadigers bij hem. Eén aan zijn linkerzijde, voor jullie, en één aan zijn rechterzijde. De één van de twee kijkt de dood in de ogen. En de andere, die kijkt met geloof naar Jezus en zal gered worden. En zal leven. Jezus wordt precies in het midden geplaatst. Letterlijk en figuurlijk de man in het midden. Hangend tussen leven en dood. Degene die oordeel draagt en bemiddelt tussen God en de mens. En terwijl hij daar hangt en gebukt gaat onder het gewicht van het kruis, spreekt hij net als dat het reukwerk van Aaron opging, spreekt hij woorden van voorbeden. Vader, vergeef het hun. Zelfs in zijn diepste lijden is Jezus een middelaar. Onschuldig hangt hij tussen de schuldigen en het oordeel dat zij verdienen. Maar er is zo'n groot verschil tussen Aaron en Jezus. Aaron stond dicht bij de dood om die tegen te houden. Maar Jezus ging de dood zelf in. Aaron droeg de wierook als teken van verzoening. Maar Jezus geeft zijn eigen leven als werkelijke verzoening. Aaron stond tussen de doden en de levenden en bracht de plaag tot stilstand. Maar dat was tijdelijk. Maar Jezus pakt de wortel van het probleem aan en houdt het oordeel niet op afstand terwijl hij zelf gespaard wordt, maar hij draagt het oordeel. Het oordeel dat op anderen afkomt, het oordeel dat op ons afkomt, komt volledig op hem neer. Aan het kruis komen rebellie, zonde en schuld samen. Alles wat scheiding brengt en bracht tussen God en mens, wordt op Jezus gelegd. Dus dat eerdere beeld uit nummer 16 krijgt hier zijn volle betekenis. Er is nog steeds een scheidslijn tussen leven en dood. En die scheidslijn loopt nu dwars door het kruis heen. En er staat nog steeds een middelaar in het midden. En hij staat daar niet om slechts het oordeel uit te stellen. En hij staat er niet om het op zichzelf te nemen. Hij staat daar om het op zichzelf te nemen en het te dragen. En zo de weg en het leven voor goed te openen. Dus de eerdere vraag toen we nog in nummer 16 waren. Is er een weg om te ontkomen, is er een mogelijkheid tot genade te midden van het alles. In het licht van vandaag, in het licht van Goede Vrijdag, is die vraag nog veel indringender. In die woestijn was de enige veilige plek om achter de middelaar te staan. Want de plaag ging niet verder dan daar waar Aaron stond. Wie aan zijn kant stond, overleefde. En wie daar buiten stond, werd geconfronteerd met de dood. En aan het kruis met Jezus zien we dezelfde realiteit. Er is geen veiligheid buiten Christus. Er is geen leven buiten hem die in het midden staat. En wij zijn niet slechts toeschouwers van dit verhaal. Wij zijn deelnemers aan de diepere werkelijkheid die dit onthult. De scheidslijn tussen leven en dood is er nog steeds. En de enige toegang tot leven is door de middelaar. Degene die voorgaat. Degene die ons met God verbindt en het oordeel op zich neemt. En net als het volk toen, bevinden wij ons ergens in relatie tot die middelaar. Want allemaal op onze eigen manier hebben we Gods gezag weerstaan. Hebben we zijn wegen in twijfel getrokken. Hebben we hem op onze eigen voorwaarden benaderd. Net als Korach. Maar allemaal, één voor één, zijn we even hulpeloos als het volk in de woestijn. De plaag, de dood, is niet te stoppen. Onherroepelijk verspreid. Maar God heeft een middelaar gegeven in Jezus Christus. Hij staat tussen ons en het oordeel. Hij neemt dat oordeel volledig en voor altijd op zich. Het kruis is de plaats waar oordeel en genade elkaar ontmoeten. Waar de dood wordt geconfronteerd en overwonnen. Waar Jezus, de man in het midden, zijn leven geeft, zodat wij zouden leven. Dus zo blijven we met dit verhaal niet slechts met een beeld achter. We blijven achter met een vraag die niet genegeerd kan worden. En die vraag is simpelweg: aan welke kant van deze middelaar sta jij? Christus staat als de man in het midden tussen jou en het oordeel. Heb je bij hem je toevlucht gezocht? Of sta je nog blootgesteld? Wat is er nog dat je tegenhoudt om bij hem te schuilen en je aan hem volledig toe te vertrouwen? En misschien heb je hier nog nooit bij stilgestaan, nog nooit over nagedacht. Maar dan wil ik je uitnodigen vanavond om dat te doen. Neem die stap in geloof. Schuil achter Jezus. Vertrouw je aan hem toe. Ervaar zijn liefde en zijn barmhartigheid en zijn genade. En als je al bij hem schuilt, laat je dan vanavond opnieuw raken door dat beeld van Jezus als de man in het midden. De geur van het reukwerk wat omhoog gaat als voorbede. Vader, vergeef het. Zie hem voor jou in de bres springen. Zie hem voor jou zijn leven geven. Zie hem jouw oordeel op zich nemen. Zie hem je het leven schenken dat alleen hij kan geven. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u voor dit verhaal uit Numeri 16. Maar het is niet een verhaal, Heer, het is werkelijkheid. Dit is wat gebeurd is. Dit volk heeft dit ondergaan, Vader. Mozes heeft uw woorden daar gehoord. Aaron heeft de vuurschaal en het reukwerk genomen en is te midden ervan gaan staan. En heeft een beroep op u gedaan, Heer, op uw genade. En u heeft het gestopt, Heer. Wat een plaatje, wat een beeld zien we hier van wie u bent. En wie u bent in Jezus, Vader. Heer, ik bid hier dat we met dit beeld weggaan vanavond, Heer. Dat u, Jezus, de man in het midden bent. Die hangt tussen leven en dood. Die staat tussen oordeel en leven. Heer, en mogen we aan de kant staan van degene die geloof heeft en leeft. Heer, mogen we aan de kant staan die zegt, ik stel mijn vertrouwen op u. Ik kijk naar u, want ik kan niets zonder u. Ik ben hulpeloos. Ik ben niet in staat om iets te doen aan de dood die zal komen vanwege het oordeel wat ik verdien. Heer, dus zet onze ogen op u. Heer, laat ons omhoog kijken naar u, waar u bent, gezeteld naast de Vader, de voleinder van ons geloof. Heer, laat ons kijken naar u aan het kruis en zie wat u daar voor ons gedaan heeft, Heer. Dat u ons oordeel op u heeft genomen. Dat u alles heeft gegeven voor ons. Terwijl wij nog zondaars waren en niets van u wilden weten, Vader. Heeft u uw leven gegeven voor ons, zodat wij zouden leven. Zodat wij uw gerechtigheid mogen nemen, terwijl u onze ongerechtigheid over u heen gestort krijgt, Heer. Wat een beeld zien we hier in nummer 16 met Aaron. En hoe perfect heeft u dat in Lucas 23 vervuld, Vader. Alle verlangens die er nog waren in nummer 16 zijn vervuld in Lucas 23. Als we naar u kijken aan het kruis, Vader. Heer, dus laat dit een moment zijn waar we of voor de eerste keer of voor de zoveelste keer naar u kijken, Heer. En met frisse blik, een verse blik, echt mogen zien wie u bent. Echt mogen zien wat u voor ons gedaan heeft. En echt uw liefde daarin mogen ervaren. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.